Vind je dit een leuke podcast? Luister dan ook naar Veldheren Historisch. Die maak ik, Mart Kruijf, samen met mijn zoon en geschiedenisleraar Tom de Kruijf. Je hoort het al, wij doen dingen die je bij andere podcasten niet hoort. Oftewel, to boldly go where no one has been before. Zo behandelen we ook de slag om Alesia, waar Julius Caesar van twee kanten door de Galliërs werd aangevallen. Hij zou zo'n 1 miljoen Galliërs hebben uitgemoord. En Asterix en Obelix klopt niet.
Zeker, en zo bespreken we ook markante veldheren en legendarische veldslagen uit geschiedenis. Zo kom je bijvoorbeeld te leren waarom het jaar 1870 misschien wel het belangrijkste jaartal is in de geschiedenis. Luister dus Veldheren Historisch via Podimo. En als je je aanmeldt via podimo.nl/veldherenhistorisch, dan luister je 30 dagen gratis.
Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Linde? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl/mondkapjes. En probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl/mondkapjes.
Je hoort mensen wel eens zeggen dat het boek beter was dan de film. Maar wij van Boeken FM streven naar om de podcast beter te laten zijn dan het boek.
Wij lezen de klassiekers die je nog niet gelezen hebt. We lezen de boeken die je heel graag wil lezen, maar waar je eigenlijk voor schaamt om in het publiek mee gezien te worden. We lezen de Libris-winnaars. We praten over de Nobelprijslaureaten. Allemaal zoals je een etentje hebt, dat je moeiteloos mee kan praten en dat het lijkt alsof je helemaal belezen bent.
Wij zijn Ellen, Joost en Charlotte van Boeken FM en je kunt ons luisteren in je favoriete podcast-app.
Wij berekenen dat als je niks doet, dan ga je richting het eind van dit decennium, kun je maximaal 1% ongeveer groeien per jaar.
Dat is een vrij lage groei, maar dat komt door de vergrijzing en de ontgroening bijvoorbeeld.
Ja, precies. Dus gemiddeld genomen als het afgelopen jaren was dat ongeveer 1,5. Hè. Soms zat je er wat boven, afhankelijk van de conjunctuur, zullen we zeggen. Maar structureel gaat die groei afvlakken. En wij hebben nu berekend op basis van de voorstellen van de kenniscoalitie dat je dan ongeveer 0,5 procentpunt in reële termen, dus gecorrigeerd voor de inflatie, extra zou kunnen groeien per jaar.
Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen aflevering 227. Ik ga praten over het belang van investeren in onderzoek en ontwikkeling voor de Nederlandse economie. En dat doe ik met Marcel Levy van de Kenniscoalitie en van NWO, met Margrethe Jonkman, directielid van Friesland Campina, met Niloufer Gundogan, Tweede Kamerlid voor Volt, en met Hugo Erken, hoofd Nederlandse economie van Rabo Research.
Dit is Betrouwbare Bronnen.
Onderzoek en ontwikkeling is van onschatbare waarde. Onschatbaar, en dat betekent volgens het Centraal Planbureau dat je het niet goed kunt uitrekenen wat investeren in R&D, onderzoek en ontwikkeling, nu eigenlijk opbrengt. Als een politieke partij in het verkiezingsprogramma daarin veel investeert, levert het geen punten op bij de doorrekening door het Centraal Planbureau. En dat geldt ook weer voor de doorrekening straks van de plannen die nu worden gesmeed aan de onderhandelingstafel in de kabinetsformatie. Hugo Erken, hoofd Nederlandse economie van Rabo Research. Kun je dat rendement inderdaad niet berekenen?
Nou, wij zijn van mening dat je dat rendement wel kunt berekenen. Maar dat vergt een ander type model om dat door te rekenen.
Een ander model dan het Centraal Planbureau nu gebruikt?
Ja, dat klopt. Het Centraal Planbureau rekent nog steeds met een zogenoemd neoclassiek groeimodel. En er is bewezen, ook in de literatuur, dat wat je kunt doen is de technologiecomponent uit die modellen, die kun je uitsplitsen, omdat technologie niet uit de lucht komt vallen. Dan moet je keihard voor investeren.
Hoe oud is dat neoclassieke model?
Het is begonnen in de jaren 50. Robert Solow, dat is een Nobelprijswinnaar en Amerikaans econoom, die heeft dat ontwikkeld. Daarvoor heeft hij in 1985 de Nobelprijs gekregen. En jarenlang was dat eigenlijk gemeengoed onder economen, dat groeimodel. En wat dat groeimodel in de notendop zegt, is dat je op twee belangrijke manieren kan groeien, eigenlijk drie. Meer mensen inzetten in het productieproces, hè? Dus meer werkgelegenheid of mensen meer uren laten werken, dat is één. Dus arbeid is heel belangrijk. Nou, kapitaalgoederen zijn belangrijk, dus je moet investeren in machines, in gebouwen, infrastructuur, software, computers, dat soort zaken. En een derde factor, en die derde factor is technologie. En die laatste factor, die technologiefactor, die is een gegeven in het neoclassieke groeimodel van Solow. En toen kwam Paul Romer, dat is een andere Nobelprijswinnaar in 1990 met werk, en die zei, het is belangrijk dat die technologiecomponent, dat we die gaan uitsplitsen, want ja, zoals ik al zei, kennis komt niet, of technologie komt niet uit de lucht vallen.
En technologie is ook dynamisch, dat ontwikkelt zich.
Ja, het is heel belangrijk, omdat natuurlijk technologie veroudert. Dus je moet blijven investeren in je kennisontwikkeling. Want ja, anders doen de concurrenten dat of gebeurt het in het buitenland. En dan zie je dus ook dat de economische groei gaat stagneren.
Ja, we gaan straks verder daarover praten. Aan tafel ook Marcel Levy, sinds april voorzitter van NWO, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. En sinds corona uitbrak bent u ook zeer bekend als inmiddels voormalig directeur van een groep Londense ziekenhuizen. U bepaalt met NWO, los van de universiteiten en de hogescholen waar onderzoeksgeld aan besteed wordt. Hoeveel heeft u jaarlijks te verdelen?
Het jaarlijkse onderzoeksbudget van NWO is ongeveer 1 miljard euro. En daar moet je dan eigenlijk ook nog bij optellen, de miljard euro die ZonMW, dat is onze zusterorganisatie op het gebied van medisch onderzoek, ook nog te besteden heeft. Dus het gaat om veel geld.
Dus 1 plus 1 is 2 miljard in totaal.
Ja.
Groot bedrag. Naast u zit Margrethe Jonkman, directielid van Royal Friesland Campina en de baas van de onderzoek en ontwikkeling afdeling. Friesland Campina is van de babyvoeding, de melk, de yoghurt en de toetjes. Hoeveel mensen werken er bij Royal Friesland Campina en hoeveel doen er aan onderzoek en ontwikkeling?
Oh, bij Friesland Campina in de 20.000, maar bij R&D 650.
650. En die zitten in Wageningen?
Die zitten voor een deel in Wageningen. Er zitten er ongeveer 500. En voor de rest zitten ze over de hele wereld. Singapore, Shanghai, Indonesië.
Want u maakt ook producten die wij hier nauwelijks kennen. In China begrijp ik dat een van de populairste producten is kaasthee.
Cheese tea, ja. En onze kindervoeding gaat daar heel veel naartoe. En je ziet eigenlijk dat als bedrijf dat we ongeveer de helft van de omzet in Europa hebben en de helft van de omzet buiten Europa.
Marcel Levy vertelde net dat hij 1 miljard plus 1 miljard is 2 miljard te verdelen heeft. Wat is uw budget voor onderzoek en ontwikkeling?
Voor ons is dat 100 miljoen.
100 miljoen. En daarmee bent u een van de grootste private investeerders.
Ja, we zitten in Nederland. Als je kijkt naar de R&D-investeringen in de top 15.
Als vierde aan tafel Nilüfer Gündoğan. Sinds 17 maart Tweede Kamerlid van de nieuwe partij Volt. Welkom in Betrouwbare Bronnen. Ik had graag nog een Kamerlid aan tafel gehad. Iemand uit de coalitie die nu in de stijgers wordt gezet. Maar ook Kamerleden die normaal heel graag zouden willen komen. Die zeggen nu, dit onderwerp ligt op de formatietafel. En daar mag ik nu niks over zeggen. En uw partij heeft al vanaf het begin gezegd dat u niet aan het nieuwe kabinet wil deelnemen. Waarom eigenlijk niet?
Nou, meerdere redenen. Eén daarvan is dat denken dat je te jong bent om zo'n grote verantwoordelijkheid in één keer goed te kunnen dragen. Ten tweede denk ik ook dat we dan puur voor de getalletjes dan zouden aanschuiven en niet de impact zouden kunnen maken die we willen maken. Dus dat zijn denk ik al twee hele grote. En drie zou dan, ja, we hadden wel wat mensen waarvan we dachten, die zouden wel eens voor ons naar voren kunnen worden geschoven voor het deelname aan het kabinet. Maar die eerste twee vonden we toch wel de belangrijkste.
Maar als het ooit zou moeten, dan heeft u wel ministers en staatssecretarissen paraat.
Ja, ik denk het wel. En ooit hoop ik dat dat een volgende verkiezingsronde is, ja.
En dan ook met een grotere fractie.
Zeker, ja.
Marcel Levy, u verdeelt als voorzitter van NWO dus veel publiek geld. Maar als je kijkt wat Nederland uitgeeft als percentage van het bruto nationaal product aan publieke investeringen in onderzoek en ontwikkeling, dan is dat minder dan 1%, namelijk 0,75%. En de private uitgaven zijn 1,4%, opgeteld 2,15% van het BNP. Nou is het zo dat in het jaar 2000, dat is inmiddels alweer ruim 20 jaar geleden, de EU-lidstaten hebben afgesproken in Lissabon dat uiteindelijk elk land 3% van het BNP aan onderzoek en ontwikkeling zou moeten besteden. En wij zitten daar nog lang niet aan. Hoe verklaart u dat?
Ja, dat is moeilijk te verklaren. Het is wel precies zoals u zegt. En je ziet ook dat andere landen om ons heen heel fanatiek bezig zijn om die 3% wel te halen. Of zelfs daar nog eens een keertje overheen te gaan.
Welke landen doen het goed?
Duitsland, Scandinavische landen. Nou, het is dan geen lid meer van de EU. Maar Engeland heeft net aangekondigd een enorme extra investering te doen in research and development. In de Verenigde Staten, het is natuurlijk ook een niet-Europees land, zie je ook massale investeringen in research and development. En dat doen ze natuurlijk niet voor niks. Hè? Want die zien dus heel scherp dat er inderdaad wel wat voor terugkomt ook. Waarom doet Nederland het nou niet? We zitten erg aan de kostenkant. Er wordt nog heel vaak gedacht dat research and development, en zeker als dat universitair onderzoek is, ja, dat een beetje het kerstje op de taart is. Voor die mensen op de universiteit, eigenlijk wel leuk dat we het hebben, maar als er tekort aan geld is, dan is dat het eerste wat we kunnen schrappen. En dat gaat helemaal voorbij aan het moderne denken, waarbij je toch denkt dat research and development, kennis en innovatie, juist hele krachtige motoren zijn om maatschappelijke problemen op te lossen, om de economie te stimuleren en om Nederland gewoon een beter en toekomstbestendiger land te maken.
Is het misschien ook een beetje wat Hugo Erken net zei over dat oude model van het Centraal Planbureau? Dat is heel erg gefocust op arbeid en kapitaal. Echt de oude middelen. En technologie, daar weten ze op de een of andere manier in dat model niet goed mee om te gaan.
Nee,
zit technologie te weinig in het vizier?
Ja, maar de wereld is veranderd natuurlijk, hè, sinds de 50er jaren. En technologie is steeds belangrijker geworden om vooruit te komen. En de tijd dat de grote trekkers, ik ben geen econoom hoor, dus corrigeer me als ik het verkeerd zeg, maar dat de grote trekkers van de economie een steeds groeiende landbouw waren en veeteelt en grote industrie. Die tijd is Nederland was natuurlijk in het laatste al sowieso nooit enorm. Die is een beetje voorbij. En je ziet nu juist dat kennis en innovatie wel degelijk leidt tot vooruitgang.
Dus u zegt, het is destijds afgesproken, onder Wim Kok trouwens nog, hè, die was toen minister-president, echt al lang geleden. Het is heel belangrijk om toch snel naar die 3% te gaan.
Nou, daar is men in het algemeen binnen Europa echt van overtuigd. En je ziet ook links en rechts, ook landen met veel minder onderzoekstraditie dan Nederland, zie je massaal overgaan op het investeren in kennis en innovatie. Laatstelijk nog België, die met vrij vergaande voorstellen komt. Het is daar dan opgedeeld in Vlaanderen en Wallonië. En je ziet dat in Nederland toch redelijk aarzelend wordt gedaan. Dat is een beetje gek, want wat voor kennis heel erg belangrijk is en voor innovatie is vooral dat je heel veel hele slimme mensen hebt. En dat hebben we nou net in Nederland. We hebben een hele grote, goed opgeleide groep, vooral jonge mensen, die ook interessant vindt om te werken aan onderzoek, aan innovatie, aan vooruitgang. Dus we hebben die grondstof gratis en voor niets in huis. Sterker nog, er zijn ook heel veel mensen uit het buitenland die het leuk vinden om naar Nederland te komen, om daar een bijdrage aan te leveren. Dus dat heeft ook een heleboel andere voordelen, brengt dat weer met zich mee. Dus ja, het zou juist iets zijn wat heel erg goed bij Nederland past om hier wat meer in te investeren.
Ja, ik hoorde een tijdje geleden Robert Dijkgraaf zeggen over het coronavirus. Dat virus zat in onze blinde vlek. En de grote vraag is, wat voor andere blinde vlekken hebben we?
Ja, ik denk dat dat een goed punt is. En het is niet alleen een blinde vlek. Die hele pandemie is ook een soort vergrootglas geweest, waarbij een heleboel problemen die er misschien al lang waren en die sommige mensen ook wel door hadden, of dat nou gaat om klimaat en leefomgeving, of dat nou gaat om een heleboel andere maatschappelijke opgaven, ook sociale opgaven, die werden plotseling heel erg zichtbaar en uitvergroot. En dat zijn allemaal dingen die je met wetenschap een stuk verder kunt brengen.
Ja, Margrethe Jongman van Friesland Campina. Marcel Levy zegt, heel belangrijk om snel die belofte te voldoen die we eigenlijk al 20 jaar geleden hebben gedaan. Maar is het wel echt nodig? Want Nederland staat sinds 2016 onafgebroken in de top 5 van het European Innovation Scoreboard. We doen het al hartstikke goed.
Ja, heel erg mooi om te zien dat we daar zo hoog scoren. Maar je ziet dat is natuurlijk wel een resultaat van investeringen in het verleden. Waar wij met z'n allen voor moeten zorgen is dat we in de toekomst als land, als bedrijf, als maatschappij de vooruitgang maken. En daar is echt een stuk hogere investering in onderzoek voor nodig.
Wat is dan uw belang? Want u bent een bedrijf en u heeft zelf geld om te investeren.
Ja, maar het lijkt altijd veel, hè? 100 miljoen, 500 onderzoekers in Wageningen. Maar die weten maar een klein gedeelte van wat er allemaal bekend is of wat je nog graag zou willen weten. En we willen met z'n allen hele ingewikkelde vraagstukken oplossen. En dat doe je niet met die 500 mensen. Daar heb je allerlei mensen voor nodig vanuit nieuwe richtingen, met nieuwe ideeën. En die zoeken wij heel erg buiten Friesland-Campina. Dus vandaar ook dat we heel veel samenwerken met universiteiten, met onderzoeksinstituten in Nederland en in het buitenland. Ja. Dat is voor ons cruciaal.
Dus je kunt eigenlijk zeggen, je moet niet zo in hokjes denken van, nee. Dat is de universiteit, dat is MWO geld, dat is privaat geld, want het sluit allemaal op elkaar aan en het vloeit in elkaar over.
Ja, en waar ik zelf heel erg in geloof, is je krijgt de beste ideeën en de beste oplossingen door echt goed samen te werken. Je hebt vanuit wetenschap kom je met nieuwe ideeën. Vanuit het bedrijfsleven komen ze soms met hele interessante vraagstukken. Of dat ze zeggen, ja, het lijkt wel zo simpel die oplossing, maar weet je, in praktijk lopen we hier en hier tegenaan. Waar een wetenschapper dan zegt, oh, dat is echt een heel interessant vraagstuk, weet je. Dan had ik nog nooit van die kant die info gekregen. En dan kun je met z'n allen ook de snelheid krijgen.
Ja.
Waarbij ieder zijn eigen rol heeft. Hè? Dat vind ik ook belangrijk om te zeggen. Maar echt een goed ecosysteem neerzetten en echt goed met elkaar samenwerken is heel belangrijk.
We praten nu natuurlijk heel abstract over grote getallen. Maar heeft u misschien een voorbeeld van een misschien een recent Eureka-moment van, hé, dat hebben we toch door onderzoek en ontwikkeling maar mooi voor elkaar gekregen?
Nou, bijvoorbeeld een gebied waar we middenin zitten is regeneratieve landbouw, duurzaamheid. Hoe zorgen we dat we in Nederland stappen op dat vlak maken? En dan werken we ook in consortia samen met veel onderzoekers vanuit universiteiten, waar we kijken, maar ook met boeren, waar we kijken die hele as van nieuwe inzichten op het gebied van bodemgezondheid, biodiversiteit, maar ook van hoe breng je dat dan naar de praktijk? Nou, en er zitten soms echt ontzettend leuke Eureka-fondsen tussen, waarvan je denkt, oh, zo kan het dus ook, hè, als je buiten bestaande kaders denkt. Maar soms ook dat je denkt, ja, weet je, we verzinnen het, maar daar moet in Den Haag ook nog wel wat stappen op beleid gezet worden, dat we dingen mogelijk maken. Ja. Dat is heel erg leuk.
Marcel Levy, u verdeelt dus geld als wetenschappers ideeën hebben, plannen om onderzoek te gaan doen, dan kunnen ze die bij u indienen. Kijkt u dan ook naar wat bijvoorbeeld Friesland Campina op dit moment allemaal aan het onderzoeken is?
Ja, dus NWO financiert op twee verschillende manieren. We hebben wat we dan zelf noemen de open competitie. Dat zijn gewoon de ideeën die er bij onderzoekers leven en die kunnen ze bij ons indienen. Soms zijn dat persoonlijke beurzen, talentbeurzen, en soms zijn dat gewoon ideeën die voor financiering in aanmerking komen. En daar gaat een aanzienlijk deel van het geld naartoe. Maar de laatste jaren zijn er nog andere programma's bijgekomen. En een hele belangrijke is het kennis en innovatie. Convenant. En dat gaat precies andersom. Dat zijn de vragen die voortkomen uit problemen die bestaan binnen het bedrijfsleven. Die zeggen, wij willen graag een volgende stap zetten, maar daar is kennis voor nodig. Dat wordt voor een belangrijk deel ook aangejaagd door geld van het ministerie van Economische Zaken. En dan wordt dat onderzoek uitgezet en daar kunnen onderzoekers dan op intekenen. Dus het wordt eigenlijk van beide kanten aangevlogen op die manier.
Ja, we hebben een Kamerlid aan tafel, Nilüfer Gündoğan. Volt is een Europese partij. Die 3% voor onderzoek en ontwikkeling die we 20 jaar geleden hebben afgesproken, is een Europese afspraak. Vindt u dat Nederland zich aan die Europese afspraak moet houden?
Ja, dat lijkt me duidelijk wat ik daarvan vind. Ja, zeker. Ja.
Hoe verklaart u dat dat niet gebeurt tot nu toe? Is het nu sinds maart in de Kamer? U kent nu het systeem en de cultuur daar een beetje?
Een beetje, ja. Ja. Ja, hoe verklaar ik dat? Ik denk dat er gewoon een paar mythes leven in de Kamer, in het politieke denken. Ik heb het als heel flauw het Zeeuwse meisje genoemd, geen cent te veel. Dus dat wordt heel erg begrotingscycli zijn op 1 jaar en verkiezingsprogramma's op 4 jaar vooral. Dus politieke partij, als je gewoon voor de langere termijn durft te gaan, waar Hugo het net over had, word je eigenlijk afgestraft. Terwijl de afstraffing, die vindt eigenlijk buiten de politiek plaats, omdat je maatschappelijke problemen begint te krijgen. Dus ze zijn dan heel trots. Je hebt ook wel vaker gezegd dat we gewoon een zogenaamde lage staatsschuld hebben in dit land. Maar ondertussen hebben we een enorme klimaatschuld. We hebben een gezondheidsschuld. We hebben een woningsschuld. We hebben een kansenschuld. We hebben een onderwijsschuld en een onderzoeksschuld. Lopen op al die terreinen lopen we achter. U zei net gewoon dat Nederland in de top 5 stond van innovatie. Ik kreeg niet zo lang geleden van Pieter Duisenberg van de VSNU bericht door dat we eruit zijn gevallen. België staat nu inmiddels op nummer 5. Wij zijn nu het derde land in Europa wat het meest in onderwijs gezakt is. Volgens onderzoeken van OECD, de PISA-rapporten.
Ja, ja, want het zit ook op alle niveaus. Het zit ook,
alle niveaus.
Als je gewoon naar jonge kinderen kijkt, rekenen, taal, natuurwetenschappen. Daar duikelen we steeds verder achteruit.
Een kwart van onze 15-jarigen kan je inmiddels laaggeletterd noemen. Die kunnen heel slecht lezen en schrijven. Dus het is zeer zorgwekkend. En met dat Zeeuws meisje mentaliteit van geen cent te veel wordt eigenlijk dus slecht doorgerekend. En Mirjam van Praag en Bas Jacobs, twee hoogleraren, hebben wel doorgerekend. En die zeggen gewoon, iedere euro rendeert ongeveer voor 8%. Nou, staatsobligaties renderen nu voor ongeveer 0%. Dus ja, het is eigenlijk een no-brainer. Ja. Dus financieel deugt het aan alle kanten om te investeren in onderwijs. Te beginnen met het funderend onderwijs en te eindigen gewoon helemaal achteraan met onderzoek. Maar die keten loopt in Nederland gewoon niet goed. En het bizarre is, je kunt nu in principe geld heel goedkoop, zowat gratis ongeveer, lenen. En die lening die zou zich op de langere termijn terugbetalen, dubbel en dwars. Omdat daar naar alle waarschijnlijkheid de oplossingen liggen voor de grote problemen die eraan zitten te komen in de zorg bijvoorbeeld.
Ja.
Want dat heeft de WRR ook uitgerekend. Als we op deze voet doorgaan zonder dat er gewoon iets bijzonders gaat gebeuren in die zorg, moet straks 1 op de 3 werken in de zorg. Nou, dat is geen economisch houdbaar model.
Ja,
dat
kan gewoon niet. Want eigenlijk al die tekorten die u straks al noemde, plus dat tekort aan investeringen in onderzoek en ontwikkeling, dat laatste zorgt er natuurlijk weer mede voor dat andere problemen worden opgelost in de nabije toekomst.
Ja, dus onderzoek is eigenlijk gewoon, of het niet uitgeven betekent een negatieve multiplier, zowel in de economie als in de samenleving. Of je geeft er wel geld aan uit en dan is het een positieve multiplier en dan ga je gewoon daarvan renderen. Niet alleen in de eerste orde effecten, zoals dat dan zo mooi heet, maar ook in de tweede orde effecten. Je ziet een samenleving die hoger is opgeleid, meer productief is, meer welvaart ook kan delen. Dus herverdeling is ook absoluut heel belangrijk. Dus niet alleen droog naar de BNP kijken, maar hoe gaan de meeste mensen er ook op vooruit? Want dat is ook een zorgenpunt in Nederland, beseffen we ons ook niet altijd. De eerste 50% in dit land heeft niks of alleen maar schulden. Moeten we ook echt over nadenken. Ja, dan ga je gewoon echt een robuuste en weerbare samenleving creëren.
Ja, nou lezen onze luisteraars kranten en die hebben een tijd geleden gelezen dat onderwijs 8,5 miljard eenmalig geïnvesteerd heeft in het hele onderwijs- en wetenschapveld. En ik weet niet wie van u daar iets over wil zeggen, maar dat is toch wel een enorm bedrag. Er gebeurt dus wel degelijk iets.
Ja, maar dat is, sorry, ja, ik reageer als eerste, maar dat is dus typisch Haags. Dat is incidenteel geld in plaats voor een structureel probleem. Wij hebben nu, en dat hebben we al 20 jaar, want dat eerste rapport verscheen in 2007 van Alexander Renoy-Kan, dat heette Leerkracht. En waarschijnlijk was het eigenlijk al in 2002, 2003 al bekend dat we een lerarentekort hebben. En we gaan waarschijnlijk, als we niks gaan doen, ook tegemoet naar een hooglerarentekort straks, over 10, 20 jaar. Dus je moet daar gewoon met een deltaplan naar durven te kijken.
Ja,
in plaats van hier heb je 2,5 jaar en 8,5 miljard. Ja, dat werkt gewoon niet.
Ja.
We zien het onderwijsland verzuipen in het geld, omdat ze niet weten. En ze gaan met elkaar concurreren.
Ja.
En dat is helemaal niet gezond.
Ja, hoe gaat dat bij u, zowel bij de publieke als bij de private investeerder? U ziet zo'n bedrag. Kunt u daar dan ook iets mee? Of denkt u van ja, dit is heel groot, maar het is ook eenmalig. En eigenlijk in mijn planning heb ik daar weinig aan.
Nou, het is wel met een heleboel andere omstandigheden ook wel aangetoond dat als je incidenteel heel veel geld beschikbaar stelt, dat het niet helpt. Dat mensen eigenlijk ook niet de tijd hebben om even rustig na te denken wat ze met dat geld moeten doen. Bovendien, voor je het weet is die periode weer voorbij en dan zak je weer terug waar je was of je duikt zelfs onder je basislijn. Dus dat helpt echt niet. Het moet echt een structurele investering zijn en die mag ook rustig opgebouwd worden. Dus de voorstellen die de kenniscoalitie doet, dat is dus de coalitie van alle kennispartijen in Nederland, universiteiten, NWO, de Academie voor Wetenschap, de HBO-instellingen, de techniek, de werkgevers niet te vergeten. Die voorstellen die gaan ervan uit van laten we groeien van die 2% die u net noemde naar die 3%. Dat hoeft echt niet in een jaartje. Daar mag je echt wel 8 jaar over doen. Maar het moet wel structureel zijn.
Ja, dus en die kenniscoalitie die praat dan over een bedrag wat er steeds bij komt elk jaar van 300 tot 380 miljoen euro. Dat is dus een veel lager bedrag dan dat hele grote eenmalige bedrag. Maar opgestapeld levert dat uiteindelijk structureel wel veel meer op.
En dat is verstandig, want je stampt niet zomaar allemaal nieuwe laboratoria, wetenschappers, kennisinstellingen uit de grond. Maar dat kan je wel langzaam maar zeker opbouwen. En dan hebben we ook de structuur die bestendig is. En die op de lange termijn die rendementen geeft die we zo graag willen hebben.
Ja. Nou is Margrethe Jongman natuurlijk zo dat als zo'n minister de mogelijkheid krijgt om een keer in één grote vloek en een zucht 8,5 miljard uit te kunnen geven, dat zo'n minister niet nalaat. Want ja, dat geld is er op dit moment, dus het kan uitgegeven worden.
Ja, maar ik hoop altijd, en ook op dit vlak van onderzoek, dat we met z'n allen verder kijken dan een kabinetsperiode en dat we met z'n allen een blijvende impact willen maken. En als je blijvend impact wil maken, dan praat je over structurele investeringen, echt op een hoger niveau. En daar ben ik het helemaal met Marcel Levy eens, rustig opbouwen. En niet alleen kijken naar mensen, maar ook kijken naar faciliteiten en structuren eromheen. Dus echt ja, goed doordacht een plan maken en met elkaar slim opbouwen.
Ja.
Want alleen geld is het niet. Het gaat ook om hoe zorgen we dat mensen met elkaar in verbinding komen. Hoe krijgen ze ook dat ze een lab hebben? Als je een goed lab wil bouwen, ben je ook even tijd kwijt. Maar ook hoe regelen we het onderling in Nederland? Je wilt het ook niet dat op 10 plekken straks hetzelfde gedaan wordt.
Ja. Je kunt bij wijze van spreken met dat vele geld wat er nu in één keer is, kun je een lab bouwen. Maar het geld om daarna het onderzoek en de ontwikkeling te doen, dat is er dan niet meer.
Nee, en of kijk, als je alleen onderzoek doet, het gaat ook om dingen verwaarden richting de maatschappij. He, dus om het goed in te bedden, om te zorgen dat onderzoekers een carrièrelijn hebben op termijn. Dus het is iets minder dan alleen een hoeveelheid geld, maar het echt gedegen en planmatig aanpakken vanuit meerdere kanten.
Nou was de politiek het afgelopen jaar heel trots eigenlijk op het Nationaal Groeifonds. Er wordt in 5 jaar tijd 20 miljard in totaal geïnvesteerd in allerlei onderzoek en ontwikkelingen om Nederland sterker te maken, de Nederlandse economie sterker te maken. Maar ook dat is natuurlijk, hoewel het over 5 jaar verspreid is, eenmalig.
Het is eenmalig. En je ziet daarna ook, maar dat zou Hugo veel beter kunnen toelichten, is dat je dat ook niet eenmalig moet doen. Je moet die investeringen blijven doorzetten. Wat je ook ziet, en het is net weer een sluiting geweest van de aanvragen, is dat er ontzettend veel aanvragen zijn. Dus je ziet dat, en het is met in ieder geval de voorstellen waar wij betrokken bij zijn, heel in een korte periode heel veel werk verzet. Maar er zijn 10 onderwerpen waar iedereen eigenlijk van zegt, nou, daar zouden we echt in moeten investeren. 21 onderwerpen op R&D, hè? Of 25, wat waren
er? Ja, nee, het is fantastisch.
Hoewel Dijsselbloem in eerste instantie, de voorzitter van die commissie, heeft gezegd, ja, de meeste ingediende voorstellen, die vinden wij nog niet goed genoeg.
Ja, nog niet goed genoeg. Het idee is dan vaak wel heel erg goed. Dus mensen barsten van de creativiteit en van de ideeën om maatschappelijke problemen te adresseren, om economische voorspoed te creëren. Maar soms moet er nog wel wat geschaafd worden aan die ideeën. Zeker omdat ze allemaal een flinke omvang hebben om ze op dat niveau te brengen. Dat je ook zeker weet dat daar het allerbeste onderzoek en innovatie mee gebeurt. En dat ze ook echt wel degelijk tot iets gaan leiden. Dus dat ze nog niet allemaal helemaal goed zijn. Het is allemaal op vrij korte tijd uit de grond gestampt. Dat snap ik wel. Maar het is precies zoals Margrethe Jongman zegt. Het is, we barsten uit elkaar van de echt excellente ideeën in Nederland. Dus we hebben hele slimme mensen. We hebben heel veel ideeën. Dus ja, genoeg ingrediënten voor een goed investeringsbeleid. Ik wil ook niks lelijk zeggen over dat groeifonds. Want het is fantastisch dat het er is. En dat het besef doorgedrongen is van, hey, investeren in innovatie is iets wat ons allemaal verder brengt. Maar het is incidenteel geld. Het loopt na een tijdje af. Ja, en dan loopt ook het effect wat je hebt af. Want de essentie van onderzoek is nou juist die continuïteit. En de kennis van nu is over 10 jaar alweer een beetje verouderd. Dus dat moet je de hele tijd bijhouden.
Ja, Hugo Erker, de econoom aan tafel. Het is een tijdelijk iets, dat Nationaal Groeifonds. Maar zegt u toch, eigenlijk met de anderen hier aan tafel, het is wel belangrijk dat we dat fonds op dit moment hebben.
Ja, het is sowieso goed, denk ik, dat je de ambitie hebt om te investeren in research and development. Dus die 20 miljard is prima. Maar wij hebben er ook altijd over gezegd, kijk nou goed inderdaad of je dat fonds niet structureel kan maken. Dus ik ben het eigenlijk van harte eens met wat hier aan tafel wordt gezegd. Je ziet het ook bij ons in de modellen terug, juist vanwege die veroudering van kennis. Als je dat niet doet, dan zie je dat op een gegeven moment de afschrijvingen op de extra investeringen die je hebt gedaan, de hoeveelheid kennis die je hebt opgebouwd, zullen we zeggen, dat die groter worden, waardoor je dus op een gegeven moment weer teruggaat naar je ouderwetse groeipad. En dan is eigenlijk die kennisinvestering voor niks geweest. Dus je moet het eigenlijk wel structureel doen en structureel blijven investeren in die hogere kennisvoorraad, om het zo maar te zeggen. Dus ja, ik ben het daar helemaal mee eens.
Dit is Betrouwbare Bronnen, een podcast met betrouwbare bronnen.
En ik praat met Marcel Levy van NWO, Margrethe Jonkman van Friesland Campina, Hugo Erke van Rabo Research en Niloufer Gundogan van Volt. Ik zei net, helaas zit er geen politicus aan tafel van een van de komende coalitiepartijen. Toch gaan we even luisteren naar hoe dat misschien op dit moment gaat in de kabinetsformatie. Want in maart van dit jaar sprak ik bij het kennisontbijt van de Vereniging van Universiteiten, de VSNU, hierover met Jan Paternotte van D66, een van de partijen die nu ook aan tafel zit. En die vertelde het volgende.
Kijk, D66 wilde vorige keer 4,5 miljard in het onderwijs steken en regeren met CDA, ChristenUnie, VVD. VVD wilde iets, CDA niets, ChristenUnie bijna niets. Dan kom je vanaf 3 keer niets en 4,5 miljard op 1,9 miljard.
Zo gaat dat dus in de kabinetsformatie. Niloufer Gundogan, bent u blij dat Volt er nu niet bij zit als het zo gaat?
Nou, dat weet ik niet. Je kan natuurlijk ook gewoon soms proberen om gewoon de kennis en de opinie te beïnvloeden. Wat mij opvalt, ook met het groeifonds. Ja, ik ga bijna gewoon cynische opmerkingen maken. Je moet natuurlijk een visie hebben. Ja, we hebben natuurlijk een premier die gewoon zegt dat als je een visie wil, je naar de oogarts moet. Dat zie je gewoon in de korte termijn lopende dossiers zoals corona. Er ligt niet eens een planning om corona aan te kunnen tot Q2 van volgend jaar. Dus ja, dan is bijna de goden verzoeken van kom met een plan om over de komende 20 jaar na te denken voor het economisch vermogen, het verdienvermogen van Nederland. Maar goed, even terugkomend. Ik denk dat die argumenten rondom onderwijs en ook onderzoek veelal een beetje worden afgedaan als niet competitief en niet economisch. Terwijl de economische onderbouwing is er wel terdege. Alleen het ligt een beetje verscholen in de toekomst. En dat aandurven te gaan, die strijd intern, dat vinden, denk ik, heb ik soms de indruk, gewoon sommigen lastig. En het grappige is, of dat is helemaal misschien niet grappig, misschien is dat eigenlijk gewoon wel om van te huilen, maar dat weet ik niet. Moet ik nog even over nadenken wat ik daar echt van vind. Is dat ik van de gedeputeerde in Limburg een mail krijg, VVD'er, die wil heel graag de Einstein-telescoop daar hebben. Nou, Marcel zit hier aan tafel te knikken, dus dat is echt een heel prestigieus iets om dat gewoon te mogen hebben.
Ja, dus in de provincie beseffen ze dat terdege?
Ja, ja. En dat zou ook Europees heel mooi zijn, want Zuid-Limburg zou het dan om gaan. En ik heb sinds kort geleerd dat dat ook echt te maken heeft met de bodem in Zuid-Limburg. Dat is heel bijzonder, heel belangrijk om zo'n grote telescoop er neer te kunnen zetten, zodat hij echt zijn werk gewoon goed kan doen. Zou ook een enorme spillover kunnen hebben qua werkgelegenheid en innovatief vermogen, et cetera. Ja, en dan heb je natuurlijk de Limburgse VVD die wil het. De Europese VVD lijkt het ook te willen, maar de Haagse VVD die zegt geen cent te veel. Dus ja, weet je, soms moet je misschien ook die VVD'ers gewoon ook tegen elkaar ook gewoon zeggen van ja, wat willen jullie nou eigenlijk?
Praten die mensen wel met elkaar?
Ja, goede vraag.
Het is wel een leuk voorbeeld, want juist die lokale overheden zien het soms best nog wel scherper dan de nationale overheid. Er is net ook een heel mooi rapport verschenen, of eigenlijk een oproep verschenen vanuit de werkgeversorganisatie over vestigingsbeleid samen met een heleboel Nederlandse gemeenten. En er wordt eigenlijk precies hetzelfde gezegd. Dit is voor ons belangrijk.
Schiet nou eens te binnen. Is het misschien een probleem dat er in de Tweede Kamer zo weinig beta's zitten? Dat er dus gewoon te weinig idee is over hoe belangrijk onderzoek kan zijn?
Ik weet het niet. Dat vind ik heel moeilijk te beantwoorden. Wat mij soms opvalt, maar Niloufer, corrigeer me als ik het verkeerd zeg. Wat mij opvalt is dat er in de Tweede Kamer zo verschrikkelijk veel mensen zitten die helemaal nooit een echte baan hebben gehad in de zin van onderwijzer, verpleegster, winkelier. Maar dat ze allemaal opgeklommen zijn als hulpje van de wethouder en uiteindelijk in de Tweede Kamer een keertje zijn gekomen. En mensen die stevig met beide benen in de maatschappij staan en die daar hun sporen hebben verdiend. Daar zou ik er misschien nog wel wat meer van willen zien.
Ja.
Nee, je wil eigenlijk diversiteit, hè? Je wil een afspiegeling hebben. En als jij dat doortrekt zeg maar naar de achtergrond qua opleiding, zou ik wel echt graag meer beta-techniek willen zien, maar inderdaad wel graag met mensen die in het bedrijfsleven hebben gewerkt, die aan op een universiteit hebben gewerkt, die in een ziekenhuis hebben gewerkt. Dat zou ik ontzettend fijn vinden.
Ja, er wordt op het moment vaak gesproken over een politieke crisis, een bestuurscrisis. En misschien is dit wel een van de aspecten dat veel politici de hele tijd in hetzelfde kringetje blijven rondlopen en ook daar weer hun nieuwe mensen uit recruteren.
Ja, wat ik ook belangrijk zou vinden is dat je ervaring hebt in het veld. Dat je, als je het over een onderwerp hebt, kun je natuurlijk heel veel leren door op werkbezoeken te gaan. Maar het zou ook fijn zijn als een paar mensen gewoon het uit de praktijk weten.
Ja, misschien een opdracht voor de politieke partijen voor De volgende verkiezingen hadden weer nieuwe lijsten moeten worden samengesteld. Nou vertelde ik in het begin van deze aflevering al dat het Centraal Planbureau niet kan uitrekenen wat het rendement is van publieke investeringen in onderzoek en ontwikkeling. Toch zei Koen Teulings eerder dit jaar tegen mij, hij is oud-directeur van het Centraal Planbureau, die zei het volgende.
Als economen één ding de afgelopen 40 jaar hebben uitgezocht, dan is dat de meerwaarde van onderwijs. En die is gigantisch. Dus ik zei net al, waar je ook naar kijkt, of je kijkt naar gezondheid, geluk, echtscheidingen, levensverwachting. Je kan het niet, zo gek niet bedenken. En onderwijs blijkt een beslissende factor. En dat geldt zeker voor economische groei. Dus wij worden er echt, onze welvaart, laten we wel zijn, we leven in een zeer welvarend land hier in Nederland. Dat is een genoegen.
Ik hoor altijd, het is lastig als je nu bijvoorbeeld in een student investeert. Ja, dan weet je misschien pas over 20 jaar wat het rendement is.
Ja, van die ene individuele student weet je dat pas over 20 jaar. Maar van de hele groep als geheel weet je het nu vrij aardig. Nou, de een zal floreren. We worden niet allemaal...
Ja, dus je zou in grote lijnen
gemiddeld genomen weet je het heel goed. Ja. Bij de doorrekening spelen allerlei factoren. Ik laat het graag aan Pieter Hazekamp over om daar een verstandige weg in te vinden. Dat vertrouw ik hem zeer toe.
Pieter Hazekamp is nu de directeur van het Centraal Planbureau. En die heeft ook bij de doorrekeningpresentatie van de afgelopen verkiezingsprogramma's gezegd. Wij willen er zeker naar gaan kijken of we de waarde van onderwijs, de waarde van onderzoek beter kunnen berekenen. Zover zijn ze nog niet. We hebben Pieter Hazekamp gevraagd of hij hier aan tafel daar iets over wilde zeggen. Maar zover waren ze dus nog niet. Gelukkig hebben we wel Hugo Erker van Rabo Research aan tafel. En u heeft uitgerekend wat het resultaat is als Nederland daadwerkelijk naar die 3% structurele investeringen in onderzoek en ontwikkeling gaat. En het is ook voor het eerst dat daar nu een getal aan kan worden gekoppeld, hè?
Ja, we rekenen al langer met dit specifieke model, waarin inderdaad research and development zit, maar ook nog heel veel andere factoren van technologie, hoor. Ook ondernemerschap, we kijken naar de arbeidsmarkt, al die factoren die nemen we mee. En je ziet wel dat als je puur de historie van de Nederlandse arbeidsproductiviteitsgroei volgt, dan zie je dat inderdaad het rendement op zowel publieke R&D-investeringen als private R&D-investeringen, dat die heel hoog is. Hetzelfde geldt voor onderwijs overigens.
En u heeft een model ontwikkeld. Ik heb dat mogen lezen. Met ook heel veel verwijzingen. Dus je kunt ook diep gaan van waar komen precies die ideeën vandaan. Waar zijn die op gebaseerd? Maar uiteindelijk heeft u op basis van het idee wat de kenniscoalitie al eerder heeft opgeschreven. En ook aan de minister van Onderwijs en Wetenschap heeft gestuurd. Die dat dankbaar trouwens in ontvangst heeft genomen, moet ik erbij zeggen, Ingrid van Engelshoven. En ze zegt, ja, er moet inderdaad meer geïnvesteerd gaan worden structureel. Ik moet dan overigens wel een beetje denken ook aan de minister van Defensie, die ook steeds zegt, we moeten structureel veel meer aan Defensie besteden, maar het gebeurt maar steeds niet of te weinig. Maar u zegt, als je via een stabiel groeipad naar die 3% van het bruto nationaal product gaat aan investeringen, dat betekent dat er per jaar steeds 300 tot 380 miljoen euro extra bij moet. Zodat aan het einde van de komende kabinetsperiode ruim 1,5 miljard erbij zit structureel. Ja, dan kom je op een uitkomst.
Ja.
Zeg het maar, wat levert het uiteindelijk op?
Nou, als je alle investeringen die op dit moment, zowel via het Groeifonds als het Europees Herstelfonds en dan de plannen van de kenniscoalitie bij elkaar optelt, dan heb je het over tot 2030... over een bedrag van 34 miljard. Nou, daar schrikken mensen van. Dat is natuurlijk een enorm bedrag. Maar het zorgt er wel voor dat op de lange termijn, hebben we het wel over echt 2034... dat de economie zo'n beetje 84 miljard euro groter is. Hè, dus het rendement op die op dat investeringspakket is enorm. En aan de marge, hè, dit is natuurlijk een groot investeringspakket, en daar zit de afnemende meeropbrengst in. Dus des meer je doet, op een gegeven moment wordt het natuurlijk wel heel moeilijk om nog extra rendement uit die extra euro te halen.
Want het systeem raakt er dan aan gewend?
Ja, raakt eraan gewend, maar je loopt op een gegeven moment ook tegen capaciteitsproblemen aan. Hè. Je moet meer mensen vinden. En je ziet dat overal op het moment dat natuurlijk de kennisvoorraad groter wordt, dan zie je op een gegeven moment dat het rendement ook wat afneemt. En dat zien wij ook, maar nog steeds is dat rendement heel hoog. En aan een marge vind je toch wel dat 1 euro extra aan kennisinvesteringen ongeveer 4 euro voor de samenleving oplevert. Dus dat zijn toch wel, en daar ben ik het heel hartelijk eens met mevrouw Gunnewan, dat die investeringen zich dubbel en dwars terugverdienen. En ze zijn ook noodzakelijk, hè? Want waar we het nog niet over hebben gehad, is bijvoorbeeld het effect van de vergrijzing. We zien bijvoorbeeld in onze doorrekeningen dat de beroepsbevolking dat die gaat krimpen. En dat effect van extra inzet van arbeid, die neemt af, hè? vanaf ongeveer 2026.
Ja, we zien het eigenlijk nu al een beetje. Ja. Ik kan geen café inlopen of er hangt een briefje, wilt u voor ons komen werken?
Ja.
Allerlei spullen die worden later geleverd omdat de mensen er niet zijn om ze in te pakken. Bij wijze van spreken?
Zeker. Nee, die krapte die is nu al voelbaar. En in de economische doorrekening zien we eigenlijk dat die zelfs leidt tot... Dus die krimpende beroepsbevolking, tot de krimp van de economie.
In de techniek en de technologie 60.000 mensen tekort op het moment.
Ja, precies. Dus wij zeggen ook, je moet veel meer die groei gaan halen uit arbeidsproductiviteitsgroei. En ja, je kunt minder die groei halen uit de inzet van mensen. En dat betekent dus dat je op een andere manier die groei moet genereren. En waarom is die groei belangrijk? Want ja, het gaat niet alleen om groei, het gaat om brede welvaart. Je wil natuurlijk in de toekomst ook allerlei collectieve voorzieningen wil je betaalbaar houden. Dus kwaliteit van zorg, je wil investeren in onderwijs, je wil je klimaatproblematiek wil je aanpakken met een goede energietransitie.
Dus dat is eigenlijk precies ook wat we Koen Teulings net hoorden zeggen.
Ja, en daar ben ik het ook helemaal mee.
Zowel de harde euro als de wat we dan noemen de zachte dingen, maar zijn essentieel voor iedereen. Die kun je ermee vooruit helpen.
Ja, alleen ik ben dan weer... kijk, meneer Koen Teulings zegt, je moet investeren in onderwijs. Wij zeggen, je moet investeren in onderwijs en research and development. En voor een deel is research and development natuurlijk mensenwerk. Dat kunt,
ja. Maar het begrip onderwijs wordt soms ook als een soort kapstok voor alles gebruikt. Hè?
Ja, precies. Dus het is complementair aan elkaar. Maar inderdaad, die research and development, die mag zeker niet... die moet zeker belicht worden wat ons betreft.
Als we nou even kijken hoe economen en ook het planbureau en zeker ook politici er vaak naar kijken. Wat betekent het voor de economische groei als we dit zouden doen?
Nou, wij berekenen dat als je niks doet, dan ga je richting het eind van dit decennium kun je maximaal 1% ongeveer groeien per jaar.
Dat is een vrij lage groei, maar dat komt door al die factoren, de vergrijzing en de ontgroening bijvoorbeeld.
Ja, precies. Dus gemiddeld genomen was het afgelopen jaren was dat ongeveer 1,5. Hè. Soms zat je er wat boven, afhankelijk van de conjunctuur, zullen we zeggen. Maar structureel gaat die groei afvlakken. En wij hebben nu berekend op basis van de voorstellen van de kenniscoalitie dat je dan ongeveer 0,5% in reële termen, dus gecorrigeerd voor de inflatie, extra zou kunnen groeien per jaar. En dan kom je dus uiteindelijk op die effecten uit die ik net noemde. Ja. Namelijk dat je economie ergens halverwege het volgende decennium zo'n beetje 85 miljard groter is. En dat betekent ook in welvaartstermen dat we het al snel hebben aan het eind van het decennium van ongeveer 8000 euro per Nederlander.
Per Nederlander,
dus dan heb je toch over een 10% hoger welvaartsniveau. Nou, dat zijn best wel, ja, dat zijn enorme effecten.
Ja, nou, moeten we altijd denken natuurlijk, het is gemiddeld per Nederlander, ja. Dus niet iedereen... Dus net als met die koopkrachtplaatjes heeft meteen hetzelfde effect.
Ja, het is niet zo dat iedere Nederlander inderdaad 8000 euro op zijn rekening gestort krijgt. Maar de gemiddelde effecten, en dat is natuurlijk ook een oproep aan de politiek. Je moet ook zorgen natuurlijk dat de baten van dit soort plannen, dat die dus ook eerlijk verdeeld worden binnen de Nederlandse samenleving.
Ja, maar het levert dus heel veel op.
Ja, maar dat verbaast mij niet.
Want?
Nou, als je kijkt in het bedrijfsleven ook, en dan kijk ik even naar mezelf, alles wat wij investeren in R&D... dat levert in een bedrijfsleven levert dat groei op. Het levert het behoud, en dat is minimum vaak, op van je proposities, van je merken. En we kennen allemaal het voorbeeld van Kodak en de fotorolletjes. Ja, als je niet innoveert, niet investeert, ja, dan op een gegeven moment vlakt groei af. En wat mooi is aan dit onderzoek, is dat het nou eens een keer echt goed kwantitatief is gemaakt voor Nederland. Dus 1 euro investeren levert 4 euro op. Ja, dat is heel mooi, maar ik denk dat we hier met z'n allen om tafel, iedereen voelt dat met zijn buikgevoel, eerdere studies die delen hebben bekeken, zal het alleen maar beamen.
En dit is het voorbeeld van Friesland Campina, maar ik was laatst op bezoek bij ASML, toch een van de meest succesvolle Nederlandse bedrijven, die echt marktleider is op haar gebied, hè, het maken van machines die chips kunnen maken. En die denken ook zo, die denken we hebben nu fundamenteel onderzoek nodig, want we willen over 15 jaar, over 20 jaar ook nog steeds marktleider zijn. En anders worden we echt links en rechts ingehaald door bijvoorbeeld Aziatische concurrenten.
Nou, denken natuurlijk veel mensen, ASML, dat is zo'n groot en succesvol bedrijf, die kunnen het zelf toch wel...
Nou, dus die investeren zelf ook heel veel in research en development en gaan dat de komende jaren nog meer doen, hebben ze mij verteld. Maar ze hebben ook dat hele fundamentele onderzoek nodig voor echt nieuwe gezichtspunten en echt het beetje out-of-the-box onderzoek. En daar hebben ze zelfs samen met twee Amsterdamse universiteiten en NWO een heel onderzoeksinstituut voor opgericht om juist dat fundamentele onderzoek daar te stimuleren. Een heel mooi voorbeeld van waar publiek en privaat elkaar dus heel goed kunnen aanvullen.
Ja. Dat lijkt me trouwens best lastig van die nieuwe functie van u, dat voorzitterschap van NWO. dat u ook soms nee moet zeggen tegen allerlei prachtige plannen.
Ja, dat is rampzalig. Want we zeggen, kijk, er wordt van alles en nog wat bij ons ingediend. Maar heel veel van dat onderzoek wat wordt ingediend wordt beoordeeld als zeer goed of zelfs excellent. En dat is niet door onszelf, maar door internationale juryleden. En zelfs als je onderzoek als excellent wordt beoordeeld, kunnen we een heel grote proportie daarvan op dit moment niet financieren. En dat is dus een enorme verspilling van goede ideeën en van talent. En waar leidt dat toe? Als onze buurlanden dan wel investeren, België, Duitsland, andere landen, dan gaan die onderzoekers dus daar naartoe. Dus dat leidt dan tot het weglekken van goede ideeën en van talent. Nou, dat is ongeveer het laatste wat we willen.
Ik hoorde zelfs dat Nederlandse bedrijven meer buiten Nederland investeren dan buitenlandse bedrijven in Nederland.
Ja, dat hebben we in het rapport van wat door de KNW gemaakt is, wederzijdse versterking, is dat aangetoond door een aantal onderzoekers, onder andere volgens mij vanuit Maastricht.
Terwijl Nederland toch eigenlijk ook zo'n aantrekkingskracht op de rest van de wereld zou moeten hebben, dat mensen ook graag hier willen onderzoeken en willen ontwikkelen.
Ja, maar je kijkt natuurlijk altijd als je onderzoek doet, waar zitten de goede onderzoekers, waar zitten de mogelijkheden om goed samen te werken.
Infrastructuur.
Infrastructuur. Wij doen ook als Friesland Campina best een aanzienlijk deel van het onderzoek buiten Nederland. Ja, met partners in de VS of in Azië, hè, waar de kennis zit, waar de faciliteiten goed zijn. Ik ben verantwoordelijk om uiteindelijk voor Friesland Campina het beste onderzoek.
Ja. Kunt u misschien een concreet voorbeeld geven van een besluit wat u heeft genomen om het juist in een heel ander land te doen en niet in Nederland?
Het zit heel vaak op waar zit heel specifiek de kennis? Waar zitten de toppers op het veld? Dus als we kijken naar een stuk op gezondheidswetenschappen, hè, beïnvloeding van het microbioom. Ja, er zijn hele goede groepen overal ter wereld. En dan maak je soms een keuze om dat niet in Nederland te doen.
En waar is Nederland juist heel goed in het oog van de wereld?
Nou, het Nederlandse wetenschap onderscheidt zich in twee dingen van de rest van de wereld. A, breedte. Dat is juist een beetje in tegenstelling tot wat we net zeggen. Maar we hebben eigenlijk vrijwel alle gebieden draaien we heel aardig mee. En als je nou echt kijkt naar pieken, dan speelt zich dat bijvoorbeeld af bij waterresearch. En dan heb ik niet alleen over dijken en zo en delta werken, maar ook echt water als iets wat we nodig hebben om te drinken of om landbouw mee te bedrijven. Techniek op een aantal gebieden. Heel veel beta-onderzoek is uitmuntend. Onderzoek op het gebied van gezondheidszorg, geneeskunde is uitmuntend. En er zit ook nog heel veel onderzoek, en daar hebben we het eigenlijk nog helemaal niet over gehad, op het gebied van de sociale en geesteswetenschappen. En dat grappig genoeg, want dat is heel moeilijk te kwantificeren wat dat dan oplevert in termen van euro's. Maar de term brede welvaart is al gevallen. En dat zijn nou juist disciplines die daar heel erg aan bijdragen. Gewoon het oplossen van sociale en maatschappelijke problemen hebben we ook behoefte aan. En daar is onderzoek nou net ook heel goed in.
Ja, en blijkt ook dat als mensen in een prettige omgeving wonen en werken, als hun kinderen naar goede scholen kunnen, als je een fijne sportclub in de buurt hebt en theaters en zo, dat speelt allemaal mee met de aantrekkingskracht van een land.
Absoluut. En om het maar eventjes heel plat te maken, dan dat zijn ook net de mensen die in dat soort omstandigheden leven, die veel gezonder leven. En die dus een minder beroep gaan doen op de gezondheidszorg later. En dat betaalt zich allemaal terug. Hartstikke moeilijk om dat te kwantificeren en uit te rekenen, maar dat zijn wel degelijk mechanismen die meespelen.
Nou, is een van de problemen, hoor ik vaak uit de wereld van de universiteiten en de hogescholen, dat heel veel mensen die daar werken soms pas in de avonduren toekomen aan bepaalde ideeën op papier zetten en bepaalde plannen bedenken. Want ze moeten bijvoorbeeld al heel veel tijd besteden aan onderwijs. Iedereen loopt tegen het overwerkt zijn aan.
Ja, nou, dat komt omdat de universiteiten de afgelopen jaren, en eigenlijk is dat een succesverhaal op zichzelf, enorm gegroeid zijn qua studentenaantallen. Er zijn veel meer mensen die een hoger onderwijsopleiding volgen. Super, dat willen we graag. Maar de financiering van de universiteiten heeft daar geen gelijke tred mee gehouden. Dus er is enorme roofbouw gepleegd op de mensen die er op dit moment werken. Die moeten ongelooflijk veel tijd in het onderwijs stoppen. Er worden ook hoge eisen aan de kwaliteit van het onderwijs gesteld. Hebben eigenlijk nauwelijks meer tijd om onderzoek te doen. En dat speelt zich dan inderdaad in de avonduren en in de weekenden af. Nou zijn die mensen die bij de universiteit werken echt heel erg gemotiveerd en trots op wat ze doen. Dus dat gaat nog wel even een tijdje goed, maar op een gegeven moment overschrijd je toch een grens. En dan denken mensen, ja, wat is dit voor baan? Dit is eigenlijk gewoon geen acceptabel leven en ik heb ook nog wel wat anders te doen.
Niloufer Gundogan, u heeft een hele interessante portefeuille, horen we hier. Maar het is ook een portefeuille waar nog best wel heel veel te doen is en verbeterd kan worden.
Ja, en ik denk ook wel dat het altijd wel toch wel een beetje belangrijk is, de verhalen die je vertelt. En wat er nu in Nederland aan verhalen wordt verteld. Campina hier aan tafel. En dan denken we aan Nederland als voedselproducerend land toch vaak ook echt aan de klassieke voedselproductie. Maar als je gewoon een kijkje in de toekomst zou willen nemen van hoe ziet de toekomst eruit, dan zou je de helft van het landbouwgrond in heel Europa terug kunnen geven aan de natuur. Dan ga je dus echt naar het verhaal van David Attenborough, van rewilden. Dan doe je echt iets aan de biodiversiteit.
Ja, het grote verhaal van David Attenborough ook weer op de top in Glasgow.
Ja, en dan ga je daar echt gewoon, en dan ga je op de meest vruchtbare delta's in Europa, ga je dus dan voedsel produceren. Maar je gaat ook voedsel produceren in fabrieken. In plaats van dus dat je een koe nodig hebt voor melk, kun je met, daar weet Margrethe veel meer van, denk ik, dan ik. Kun je door fermentatieprocessen kun je inmiddels gewoon melk gaan maken. Nou weet ik niet het fijne ervan hoe economisch dat gaat. Maar we zitten natuurlijk nu al in een fase dat we gewoon geen dier meer hoeven te slachten om gewoon eiwitrijk vlees te gaan eten. Ja. En met het oog op klimaatverandering en dat heel veel vruchtbare aarde, zeker in allerlei continenten, weg aan het spoelen is, gaan we gewoon echt, als we niet op tijd in gaan grijpen in hoe voedsel wordt geproduceerd, gaan we gewoon echt enorme migraties en zelfs gewoon nog grotere chaos gewoon kunnen krijgen.
Met andere woorden, want dit is maar een voorbeeld.
Maar het is wel denk ik een heel belangrijk
voorbeeld. Er moeten echt enorme slagen gemaakt worden, juist in onderzoek en ontwikkeling.
Nou, ik denk
om al die dingen waar we nu voor staan te kunnen realiseren.
Nou ja, dus het verhaal van Caroline van der Plas is, we moeten de boeren overeind houden. Daar ben
dat,
ik...
dat is eigenlijk de tegenpartij in de Tweede Kamer voor u,
weet ik
u,
niet.
Hè?
Nou, nee, zij niet. Met haar heb ik geen moeite. Ik heb vooral moeite met de FVD, omdat ze echt bewust desinformatie verspreiden. Maar dat gaat buiten dit onderwerp.
En betrouwbare bronnen doen we ook niet aan desinformatie, dus dat laten we er buiten.
Precies. Dus laten we hen er buiten laten. Maar ik denk oprecht wel dat Nederland weer kampioen voedsel kan worden, maar dan met kennis. En die nieuwe productiemanieren, die misschien nu wel niet financieel lucratief zijn, daar moeten we dan ook over nadenken. Dat die kennis dus dan niet heel snel wordt weggekocht door bijvoorbeeld Chinezen, waardoor het gewoon daar terecht komt, maar dat wij daar de vruchten van gaan plukken. Ja.
De Chinezen nemen overigens wel graag ook onze melkproducten, en zeker de babymelk ook.
Ja, en misschien ook
over.
Om daar even op terug te komen. Als je kijkt
want
naar...
u zit dus in Wageningen, u zit midden in die voedselontwikkeling.
Food Valley, ja. En dan zie je ook dat het probleem eerlijk gezegd niet zo simpel is. Want je kunt niet melk maken op een labschaal. Want melk bestaat uit heel veel verschillende componenten. Dus dat is één ding. Heel vaak wordt er even gekeken naar een eiwit, maar dat is niet melk. Er zitten ook heel veel vitamine, mineralen in, microcomponenten. Nou, dat is één onderzoekslijn die heel belangrijk is. Tweede is, hè, als je kijkt naar het oplossing van voedsel, wordt er heel vaak gezegd van, ja, je moet kijken naar de carbon footprint, hè, welke milieuafdruk. Maar dat moeten we wel relateren aan de hoeveelheid nutriënten die erin zitten. Nou, dat zijn ook onderzoekslijnen die we uit hebben staan, om dat gewoon die informatie goed te krijgen. Want hè, wat we hier hebben, een glaasje kraanwater, heeft een hele lage carbon footprint. Maar in melk zitten heel veel nutriënten, dus je moet het wel relatief bekijken. Nou, en een derde poot, om het nog wat ingewikkeld te maken, is dat je eigenlijk moet optimaliseren op een dieet. En als je kijkt in een dieet wat we nodig hebben, dan heb je heel veel verschillende voedingsmiddelen nodig, waarin melk belangrijk in alle wetenschappelijke studies een belangrijke component blijft.
En u heeft ook ondervonden als Friesland Campina dat bijvoorbeeld de Chinezen juist die Nederlandse melk heel interessant en prettig vinden. En die komt toch nog voor een groot deel van koeien af?
Die komt helemaal van koeien af.
Ja, nee, maar dus het is niet zo simpel om het meteen om te draaien.
Nee, het is niet zo simpel, maar dat is wel wat ik begrijp van onderzoekers, dat dat de kant is waar ze steeds meer over zitten na te denken, en vlees van de petrischaal. En dat staat allemaal nog in de kinderschoenen nu. Maar daar moet je dus geld voor durven uit te geven. En of het gaat lukken is een tweede. Maar ik denk wel dat je die visie moet hebben. Het moet anders. Het moet echt gewoon innovatiever, het moet slimmer. En we hebben een grotere opdracht dan direct alleen Nederland. Want we hebben een hele... Want even
een ander voorbeeld. In 1953 met de watersnoodramp, toen we besloten om de deltawerken te maken, toen dachten we echt niet, denk ik a priori, we gaan daardoor de watermanagers van de wereld worden. Kijk, de spill-off effect gewoon van dat is gigantisch. Amerikanen met de drive om de eerste man op de maan te brengen, enorme spill-off effect, dat we gewoon nu allemaal over alle technologie in de iPhone zitten. Dus soms wil je iets en kom je misschien net ergens anders uit, maar onderweg, omdat je zo gedreven bent en inzet op onderzoek, ga je gewoon hele gave dingen ontdekken. Nou, ik ben geen beta, dus laat die creativiteit maar niet bij mij, maar laat de politieke kant dat ik de portemonnee daarvoor zou willen trekken.
U had het over de man op de maan. De Europese Commissie toen die aantrad, deze van Ursula von der Leyen, die zei ook, wij willen weer man on the moon projects neerzetten als Europa. U noemde ook de Delta-werken. Die moeten we trouwens misschien weer helemaal gaan vernieuwen, Marcel Levy, als dat water blijft stijgen.
Kijk, dat is een heel goed voorbeeld van hoe je met kennis om moet gaan. En dan kun je dus zeggen, nou, laten we de dijken ophogen. Dat is natuurlijk ook een strategie geweest die we decennia lang in Nederland hebben gevolgd. Maar op een gegeven moment hebben mensen toch anders gedacht. En dachten, ja, dijken ophogen, dat houdt ook een keertje op. Misschien moeten we iets anders verzinnen, zodat de waterstand in de rivieren beter beheersbaar wordt. En dat bleek toen heel effectief te zijn. Dus je moet soms heel anders denken dan je tot nu toe hebt gedaan. En dat is denk ik wat Niedervoer ook precies nu zegt. Ik moest eventjes denken aan groots en meeslepend. Het woord is al eventjes genoemd. De Einstein-telescoop in Limburg. Dat is zo'n groots en meeslepend project. Waarmee je dingen niet alleen op korte termijn en niet alleen de wetenschap verder mee brengt, maar ook dingen als werkgelegenheid, spin-off. Het is allemaal al genoemd. We hebben in Nederland, en dat is een ander heel leuk voorbeeld, ook een ongelooflijk vooraanstaand instituut op het gebied van radioastronomie. Die doen met radiogolven verkennen die het heelal. Kun je ook afvragen, nou, waar is dat in hemelsnaam goed voor, behalve dan dat we dan iets beter snappen hoe het heelal is ontstaan. Maar gaande de rit ontdekken die mensen ook allemaal hele gave dingen op het gebied van 5G-technologie. En zijn we daar plotseling een van de leiders op het kennisvlak van.
Ja.
Dus ja, wetenschap levert soms ook verrassingen op die soms ook onverwachte wendingen geven aan vernieuwing.
En anticiperen op maatschappelijke problemen. Hè. Ik vind het bijvoorbeeld altijd een heel aardig voorbeeld als je kijkt naar Denemarken. Want we zitten natuurlijk nu met een gascrisis in Nederland. We hebben jarenlang natuurlijk kunnen teren op gas. En de Denen die hebben geen gas of olie. En dat zagen ze natuurlijk wel dat buurlanden dat hadden. En die hebben toen in de jaren 70 al geanticipeerd op renewable energy. Hè. Met name natuurlijk windtechnologie. Hebben op dit moment ook, als het gaat om Vestas bijvoorbeeld, een bedrijf wat wereldmarktleider is op het gebied van windturbine-technologie. En hebben dat gedaan door heel sterk in te zetten, publiek en privaat samen, in het ontwikkelen daarvan. En als je nu kijkt wat voor deel van de energiemix komt van windenergie, dan heb je het al over 50% van de totale energieconsumptie. In Nederland zitten we op amper 12% aan renewable energy wat we winnen. En dat is puur natuurlijk omdat we door gas altijd onafhankelijk.
Je kunt dus kijken naar waar je sterk in bent, maar je kunt ook kijken waar zijn wij zwak in en hoe kunnen we dat compenseren.
Ja, en je moet dus maatschappelijk vooruitkijken hoe je dus die investeringsagenda kan verknopen aan de maatschappelijke uitdagingen. En daar ben ik het dus helemaal eens met mevrouw Gundogan.
Ja, overigens, we hebben het nu natuurlijk deelt over Nederland. Maar Nederland werkt natuurlijk ook samen. En de universiteiten, de hogescholen, de onderzoekers, de bedrijven. Werken natuurlijk samen met Europa, met allerlei instituten in de hele wereld.
Ja, dus onderzoek is bij uitstek een internationaal gebeuren. Er wordt heel veel samengewerkt. Onderzoekers besteden soms ook wat tijd in het buitenland door. Maar waar het natuurlijk om gaat, is dat ze daarna dan wel weer terugkomen. Want meestal komen ze terug met nieuwe ideeën, met meer slimmigheid, met allemaal oplossingen voor dingen waar wij nog even niet aan gedacht hadden. En waar het, denk ik, als je puur even naar het Nederlandse belang kijkt, waar het om zou gaan, is dat eigenlijk uiteindelijk netto er meer mensen binnenkomen die heel slim zijn, dan dat we een brain drain hebben naar het buitenland. Dat geldt zowel voor mensen als voor ideeën.
Want mensen die eenmaal iets hebben uitgevonden en ontwikkeld, ja, dat zit in hun hoofd. Hè? En op basis van die kennis en ervaring kunnen ze ook weer nieuwe dingen gaan mee ontwikkelen.
Zo werkt dat. En waar worden die mensen nou door getriggerd? Die willen graag werken met anderen die op hetzelfde niveau functioneren. Dus die willen graag onderdeel zijn van een team met hele slimme mensen die ze kennen. Ze denken, oh, daar wil ik bij horen. Ze willen de spullen hebben om goed onderzoek te doen. Dus je moet ook echt in infrastructuur, in apparaten, in laboratoria investeren. Anders komen ze gewoon niet, want dan kunnen ze al die fantastische ideeën die ze hebben, kunnen ze niet uitwerken. En ze willen een prettige leefomgeving. En dat zijn allemaal dingen waar Nederland, wat je in Nederland goed zou kunnen bereiken, waar we op sommige plekken ook al best wel goed in zijn. Dus de aarde is vrij vruchtbaar in Nederland om ook die kenniseconomie tot verdere wasdom te brengen.
Ja, toch nog even naar de economentafel, Hugo Erken. Want u zei straks al, door de vergrijzing, mensen worden steeds ouder, blijven langer leven. Maar er zijn ook aan de jonge kant zijn er minder mensen, dat is de ontgroening. Moeten we zorgen dat we de groei ergens anders vandaan halen? Dus dat we de producten beter maken, om er iets te noemen. Maar ik heb laatst een betrouwbare bron gewijd aan het enorme gebrek op het moment aan technische en technologische mensen. En dat zijn juist ook mensen die al die ontwikkelingen moeten doen.
Ja, nee, dat klopt. Die krapt op de arbeidsmarkt. En met name inderdaad de studenten richting de beta-kant. Dat is natuurlijk een probleem. Nou is beta, ik ben zelf geen beta, maar ik heb wel geleerd dat het eigenlijk een internationale taal is. Dus ook die arbeidsmarkt is internationaal. Hè? Dus je kunt ook werken met kenniswerkers, zoals net al terecht werd aangestipt. Tegelijkertijd is er ook denk ik een behoefte om in ieder geval ook binnen je team ook Nederlandse beta's op te leiden. Dus dat is wel een uitdaging voor de toekomst. En om even een zijstapje te maken, wat mij opviel toen we laatst keken naar die arbeidskrapte, is dat voor studenten is het ook echt lastig hun weg te vinden van wat zijn nou opleidingen met goede baanperspectieven. Ik heb dat zelf ook eens op studiewijzer123.nl heb ik gezocht. En bij elke studie die ik aanklikte kreeg ik van, ja, voor arbeidsmarktperspectieven dient u contact op te nemen met deze opleiding. Dus er is ook eigenlijk nauwelijks een overzicht van, nou ja, als ik deze studie kies, wat levert mij dat nou op? En we weten allemaal, als je een bepaalde beta-tak opgaat of je gaat ICT, informatica studeren, dat natuurlijk die banen voor het oprapen liggen.
En we weten ook dat als je een studie kiest, dat het heel jammer is en heel tragisch als je na anderhalf jaar moet constateren dat het toch niet jouw studie blijkt te zijn.
Ja, omscholing, daar moet natuurlijk ook veel aandacht voor zijn. Dus dat is ook een belangrijk aspect, denk ik. Maar het begint denk ik al met informeren van studenten van, nou ja, denk ook eens richting de beta-kant. Omdat het heel gaaf is om onderzoek te doen en dat je daar hele mooie dingen mee kunt bereiken.
Maar dan begint het denk ik al een stapje eerder. Maak het ontzettend leuk op scholen, dit soort vakken. Ja. Terwijl als ik eerlijk gezegd kijk soms hoe mijn kinderen natuur en scheikunde kregen op school, denk ik, oh, ik zou het ze echt, ik zou wel wat andere lessen willen geven. Dus je moet ook inspireren met leuke, praktische voorbeelden meer. Dus dat kunnen we denk ik met z'n allen ook nog.
Is er trouwens een aanbod aan scholen dat ze u kunnen vragen om eens langs te komen, om eens een gasttest te geven?
Toen de tijd in het sectorplan Bed en Techniek hebben we daar ook echt aandacht aan besteed, dat je echt terug moet gaan, zelfs naar richting lagere school, om helpen om kinderen zeg maar dat gebied leuk te laten vinden. En dat is zeker een aanbod, weet ik, van heel veel mensen in de bed en techniek om daarbij te helpen.
Het is ook een manier om wat meer diversiteit te krijgen in bepaalde richtingen. In de techniek is nog erg door mannen gedomineerd. Maar een aantal vrouwelijke boekbeelden die inderdaad aan meisjes op scholen laten zien van, hey, dit kan dus ook. En je hoeft niet een halve man te zijn om je te handhaven in deze wereld. Helpt enorm.
We gaan richting het einde van dit gesprek. Misschien kan Hugo nog eventjes resumeren wat die enorme investering die eigenlijk al 20 jaar geleden is afgesproken in Europa, als Nederland dat echt gaat doen, wat die oplevert.
Nou ja, goed.
En misschien luisteren de informateurs en de onderhandelaars in de kabinetsformatie nu ook mee?
Nou, wat denk ik heel belangrijk is dat als je het niet doet, dat je in ieder geval zeker weet dat je economische groei gaat afkalven richting maximaal 1%. En dat is een bedrag of een percentage wat we de afgelopen decennia natuurlijk niet hebben meegemaakt. Dus dat is echt wel, wat mij betreft, ook een beetje de roze olifant in de kamer. Hè? Je moet dit serieus nemen.
Ja. We moeten dus echt naar die onderzoek en ontwikkeling gaan en daar veel meer aan doen. Dus echt in investeren. Want anders redden we het gewoon niet. Daar komt het op neer.
Daar komt het op neer. En wat denk ik ook belangrijk is, en dat is hier al een aantal keer aangestipt, is dat Nederland beschikt over een fantastisch innovatiesysteem. Hè? Dus vandaar dat we ook het heel goed doen. En dat we dus ook in onze modellen zo'n enorm rendement meten. Alleen wat je wel moet doen is aan de inputkant zorgen dat je dus ook voldoende geld vrijmaakt om daadwerkelijk dat systeem aan het werk te zetten. En dat is ook iets wat bijvoorbeeld een studie van Luc Soete met Bart Verspagen, twee hoogleraar op het gebied van innovatie, die tonen dat ook aan. Hè. Ons innovatiesysteem en de rendementen op publieke research and development is positief in Nederland en ook hoog. En in sommige landen werkt dat innovatiesysteem minder en meet je dus veel lagere effecten of zelfs negatieve effecten. Dus dat is iets wat we denk ik ook in ons achterhoofd moeten knopen, dat we ook dat innovatiesysteem moeten koesteren en we moeten het voeden door een ambitieuze investeringsagenda.
We willen dus graag aan de top komen bij de landen die het al heel goed doen. Denemarken heb ik gehoord, Zweden en Finland ook. Maar nou is Duitsland, daar zijn ze ook een kabinet in elkaar aan het zetten. Dat heeft voor zichzelf alweer een nieuw doel gesteld. Die gaan op weg naar 3,5% van het bruto nationaal product investeren in onderzoek en ontwikkeling. Hoe moet dat nou? Dan lopen we opnieuw achter.
Ja, kijk, die investeringen op zichzelf. Je moet je ook voorstellen dat je er eigenlijk rekening moet houden, ook bij die doelstelling, met de structuur van de economie. Dus Nederland zit op dit moment natuurlijk ver van die 3% af. En dat heeft ook deels te maken met het feit dat wij vrij omvangrijke zogenoemde kennis-extensieve sectoren hebben. Dus sectoren waarin van nature weinig in research and development wordt geïnvesteerd.
Dat is vooral transport bijvoorbeeld.
Transport, logistiek, handel, dat soort sectoren. Veel dienstensectoren. En dat is op zichzelf niet erg, want wij verdienen als Nederland heel veel geld in die specifieke tak van sport. Heeft ook met onze comparatieve, onze voordelen als land te maken. We zijn centraal gelegen in Europa bijvoorbeeld. Dus daarmee heb je eigenlijk al een achterstand als je kijkt naar andere landen. Nou, wat zeggen wij nu eigenlijk? Van je moet dus eigenlijk corrigeren voor die structuur van de economie. En dan kijken wat je kunt bereiken. En dan loopt Nederland eigenlijk op het gebied van zowel publiek, maar ook privaat, lopen dus eigenlijk achter op het buitenland. Hè? En Duitsland heeft bijvoorbeeld een omvangrijke auto-industrie. Hè? En ook bedrijven zoals Siemens, nou, enorm natuurlijk.
Ja, en in die auto-industrie moet het natuurlijk ook heel erg veel vernieuwd worden op dit moment.
Ja, dus dat vergt heel veel R&D en heel veel. En ik snap daarom ook vanuit die context wel dat ze dus naar de 3,5 gaan als doelstelling.
Ik heb heel veel geleerd dit ruime uur, maar er is dus nog heel veel te doen. Laat dat dan denk ik de conclusie zijn van dit gesprek.
Zou ik zeggen, laten we het gaan doen. En dan niet met een periode voor 4 jaar, maar echt met een lange termijn blik. Wat ze in Duitsland vind ik bijvoorbeeld ook heel goed doen. Hè? Dus niet kort investeren, maar echt een lange termijn visie hebben. En dan met elkaar zorgen dat we het gedaan krijgen.
Ja. Dit is niet alleen een hard verhaal, dit gaat echt terugvertalen in het BNP. Het is ook een zacht verhaal, het gaat zich terugvertalen in welzijn. Maar het is ook een politiek-democratisch verhaal. Want wij zitten nu, zal ik maar zeggen, bij de grootmachten aan tafel vanwege onze hele grote economie.
In de G20 mocht Mark Rutte onlangs weer aanschuiven.
Ja, maar als je gewoon heel eerlijk bent, nu hebben we een revival in onze economie omdat het na corona is aangetrokken. Maar na 2023 ligt de prognose dat die weer onder de 2% valt. Dat is eigenlijk al heel laag. In de hele eurozone groeit de economie onvoldoende. Dus wij moeten echt in heel Europa en ook in Nederland niet ons rijk rekenen. We hebben te lang ook intern gedevalueerd, waardoor we gewoon daar gewoon de vruchten van hebben geplukt. Dat is niet echt gewoon houdbaar. Dus het is nu echt investeren, anders gaan we echt definitief achterop lopen. En dan ben je niet alleen maar economisch uitgespeeld, maar dan ben je ook politiek uitgespeeld.
Ja, in de tijd van Thorbecke werd al gezegd de spade op de schouder. En tegenwoordig, ja, wat kunnen we nu zeggen, Marcel Levy?
Ja, nou, de spade. Ik denk dat de meeste mensen wetenschap bedrijven op hun laptopje. Dus dat is een belangrijk instrument geworden. Ja, het hangt een beetje van je discipline af wat je belangrijkste instrument is. Dat zal bij jou op het lab ook wel anders zijn dan bij mensen die in harde beta-techniek of in de sociale wetenschappen werken. Het mooie is dat mensen altijd gemotiveerd blijven. Het is altijd mogelijk om mensen te vinden die het leuk vinden om een deel van hun tijd of een deel van hun leven echt enorm in die ontwikkeling en in die innovatie te stoppen. Alleen dan moeten we ze wel de gelegenheid geven om dat te doen.
Ja. Dank u wel, Marcel Levy. Dank u wel, Margrethe Jonkman. Niloufer Gundogan, hartelijk dank. En ook Hugo Erken van Rabo Research. Dank u wel voor dit gesprek. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen aflevering 227. Deze aflevering werd mede mogelijk gemaakt door de Kenniscoalitie en door de vrienden van de show die ons een donatie gaven. Wilt u ons ook steunen? Ga dan naar vriendvandeshow.nl/bb. Tot volgende keer.
Betrouwbare Bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met dag-en-nacht.nl.